voeding voor de ziel. Ja, wat is dat nu precies? En wat is dat voor jou? Ik ga je daarin meenemen in deze aflevering en het wordt een hele bijzondere aflevering. Dus veel plezier met luisteren. Hey, wat leuk dat je luistert naar de Detox Your Life podcast. Ik ben Anneke Mengerink. In deze podcast deel ik kennis en tips over de overgang. En vertel ik je hoe je Ayurveda kunt inzetten om overgangsklachten te verminderen. Zodat je met meer energie kunt meedijnen op de hormonale golven. En je deze fase kunt benutten om naar Crone te transformeren. Een wijze vrouw die volledig in contact staat met zichzelf en haar zielsmissie. Zit jij in de overgang en ben je klaar om een Crone te worden? Dan neem ik je graag mee op reis. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar de Detox Your Life podcast. En vandaag wil ik het hebben over wat ik afgelopen zondag heb gedaan en over voeding voor de ziel. Daar ga ik je wat dieper in meenemen. En dit vind ik een heel mooi thema om daarmee het jaar zo ongeveer af te sluiten en ook vooruit te kijken naar 2026. Maar ook vind ik dit een heel mooi passend thema bij de overgang, bij de menopauze. Perimenopauze, premenopauze, eigenlijk bij alle fases, postmenopauze, die bij de overgang horen. Nou, wil je meer weten over die fases, dan heb ik daar een blog over geschreven. En dat vind je in de show notes, de link naar dat blog over die vier fases. Als je denkt van, zit ik eigenlijk in de overgang? Als je 40 plus bent, dan is de kans heel groot dat jouw overgang al begonnen is. En dan kun je denken, ja, maar ik heb helemaal geen opvliegers en ik slaap nog prima en ik heb geen hersenmist en ik heb geen mood swings. Nee, soms kan het veel subtieler zijn. En bij mij was dat op mijn 39ste, klopte de overgang heel voorzichtig aan. En voelde ik me heel somber en ja, nou, misschien was het zelfs een milde depressie. Nee, dat was het niet, want ik had gewoon vlagen van weemoed en somberheid. Maar vooral weemoed en melancholie. Ik denk dat dat het juiste was om het te duiden. En ja, achteraf gezien was dat echt maar het eerste signaal dat mijn overgang was begonnen. De premenopauze. En ik heb heel lang in de premenopauze gezeten. Ik denk, ik ben nu 47, dus 8 jaar. Want inmiddels ben ik in de perimenopauze beland. Dat is de fase waarin je menstruatie onregelmatig wordt. En daarvoor heb ik al ook wat meer fysieke klachten ervaren. Zoals slechter slapen en ook opvliegers. En hersenmist. Niet op woorden kunnen komen. Nou, daar heb ik helemaal een mooie manier voor gevonden om daar mee om te gaan. Of althans, mee om te gaan. Om gewoon minder last van die klachten te hebben. Dus ik heb heel af en toe heb ik nog wel opvliegers. Maar dan weet ik precies waardoor dat komt. En dan weet ik van tevoren ook van, oké, ga ik dit doen of ga ik dit eten? Is het mij die prijs waard? Laatst heb ik het weer geprobeerd met een glas rode wijn. Of witte, ik weet het niet meer. Maar het was in ieder geval wijn. Nou, dat is voor mij op dit moment, vind ik de prijs te hoog die ik daarvoor betaal. Want ik heb toen echt de halve nacht wakker gelegen van de hitte. Dus dat is voor mij op dit moment geen goede optie. En ik had ook niet de tegenmaatregelen ingezet, want die zijn er wel degelijk. Hè? Dus je kunt in principe, als je opvliegers hebt, wijn blijven drinken, maar dan moet je wel de andere maatregelen, je moet wel je voorzorgsmaatregelen nemen, om die hitte van de wijn, om die weer naar beneden te brengen met andere remedies. Maar waar ik het over wil hebben, is die voeding voor de ziel. En waar ik op mijn 39ste heel erg tegenaan liep was, ja, ik had echt een prima baan. Was best een leuke baan. Ik had hele leuke collega's. Het voelde echt als een warm bad. En ik genoot ook enorm van de werkplek en ook wel van het werk. Maar ik voelde me niet uitgedaagd. Dus ik was ook al wel weer rond aan het kijken naar andere dingen. En ik vond mijn huis leuk. Vind ik nog steeds. Ik woon er nog steeds. Ik was blij met mijn kinderen. En met mijn vriend en onze kat. Volgens mij hadden we toen één kat toen. Inmiddels hebben we er twee. Dus die een is er niet meer. We hebben nu twee andere katten. Maar ik dacht ook wel van, is dit het nou? En ik ben op de helft van mijn leven. En is dit hoe ik wil voortblijven kabbelen? Want het voelde echt als kabbelen. En tuurlijk, er was heel veel focus op mijn kinderen. Er waren denk ik 4 en 6 op dat moment. Dus er was zwemles en nou, allerlei dingen, speelafspraakjes. Maar ook gewoon ja, voor ze zorgen, omdat ze bepaalde dingen zelf nog niet konden. Ze konden niet alleen naar school fietsen bijvoorbeeld. Nou echt, ja, dat was gewoon intensief. Dat kostte veel tijd, dus daar ging veel aandacht naartoe. Maar inmiddels was er ook wel iets meer ruimte gekomen. Hè? De tropenjaren waren wel voorbij. En ik voelde heel sterk van, ja, is dit het nu? En zijn de keuzes die ik in mijn leven heb gemaakt, de opleidingen die ik gedaan heb, zijn dat wel de juiste geweest? En ik miste dus heel erg een soort van purpose, een soort van doel, een soort van hoger doel. En ik wist het gewoon even niet meer. Ik ging ook naar de huisarts toe om iets te bespreken. En toen noemde ik dit ook. En ik vroeg, ben ik in de overgang al misschien? Toen zei ze, nee, nog lang niet. Je bent nog geen 50. Je menstruatie is nog helemaal regelmatig. En je hebt ook geen opvliegers, toch? Ik zei, nee, dat heb ik niet. Nou, dan ben je dat. Dan ben je niet in de overgang. Oké. En ze zei, wil je met een psycholoog praten? Toen dacht ik, ja, ik ben niet diep depressief. Maar er is wel iets wat ik mis op dit moment in mijn leven. Nou, een paar jaar daarna ben ik erachter gekomen dat ben ik Ayurveda gaan studeren. En toen merkte ik dat ik zo vervuld werd. En ja, ik was daar zo enthousiast over. Ik heb dus alle kennis tot me genomen. Ik was echt een hele grote spons, was ik. Ik las alles wat ik los en vast zat. De boeken die we voorgeschreven kregen, nou, die had ik al uit voordat het jaar voorbij was. En ik had ook de hoofdstukken gelezen die we niet behandelden. Dus ik was net een spons. En ik was er super enthousiast over. En alle remedies die wij die we te horen kregen, waar we kennis mee maakten, heb ik uitgeprobeerd. Met wisselend succes, omdat ze allemaal niet allemaal even goed bij mij als persoon vanuit mijn constitutie, mijn blauwdruk, pasten. Maar er vielen steeds meer kwartjes op hun plek. En ik ben dus door blijven studeren, omdat ik het zo fascinerend vond. En daar wil ik het nu verder over hebben, dat een van de dingen die super belangrijk zijn, zeker als je ook in de overgang bent en je denkt dus van ja, is dit alles? Maar je weet niet waar je moet zoeken van ja, maar wat is dan mijn levensbestemming? Hè? Wat is mijn purpose? In Ayurveda wordt dat dharma genoemd. Wat is dat dan? Ja, dan kun je gewoon super klein starten. En ik weet inmiddels wel wat mijn dharma is. Maar belangrijk is om daarnaar te leven ook. En het belangrijkste is eigenlijk 1 ding. Doe wat je moet doen. Dat is eigenlijk, en het klinkt makkelijk, maar dat kan natuurlijk super ingewikkeld zijn. Want wat is dat dan? Maar dat kun je dus echt helemaal gaan afpellen tot op dagelijks niveau. Echt op microniveau, als zeg maar per uur. Dat als jij bijvoorbeeld in een overleg zit of zo. En jij merkt aan alles in jezelf dat je het echt in je tenen voelt van dit gaat een kant op waarvan ik denk dat dat niet die kant op moet gaan. Of ik heb daar een ander idee over. Als je voelt, dan is het belangrijk van om daar iets van te zeggen. Maar dan moet je wel bij jezelf bedenken, is dit zuiver wat ik voel? Want als je doet omdat je die collega stom vindt en denkt van ja, gaat die persoon weer met zijn ideeën of met haar ideeën pronken en een wit voetje proberen te halen. Dan is het vanuit jaloezie, afgunst of iets anders. En dat is een negatieve trigger is dat. Maar als jij bijvoorbeeld werkt bij een bedrijf met een bepaalde missie. Ik heb zelf lang in de cultuursector gewerkt. En ook in het onderwijs, ja, daar zijn hele duidelijke, ja, het is een hele duidelijk doel waarom je daar werkt en wat jij daar bijdraagt aan het hogere doel. Met cultuur bijvoorbeeld, dat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van kunst en cultuur. En ook wat kunst en cultuur is, dat dat voor iedereen anders is en dat je daar een heel breed begrip van mag hebben en dat dus ook op die brede manier mag benaderen. En met onderwijs, ja, dat jij gewoon de mensen in de opleidingen, dat je wilt dat zij op zo goed mogelijk ja, die kennis kunnen vergaren en vaardigheden op kunnen doen en vaardig kunnen worden om het werkveld te kunnen betreden. En ook met het geleerde ook echt daadwerkelijk een bijdrage kunnen leveren aan het werkveld. Dus bijvoorbeeld als je een verouderd onderwijsprogramma hebt, dat het de bedoeling is dat je dat dus actualiseert met betrekking tot de vaardigheden, maar ook de kennis die nodig is. Ja, dus dat is heel duidelijk. Dus als je het vanuit dat perspectief merkt van, maar wij, als een collega een voorstel doet, maar je hebt het idee van, ja, maar op die manier, we kunnen op een andere, betere manier bijdragen aan dat hogere doel met ons specifieke werk. Dan, ja, dan is dat wat je moet doen. En dat betekent dat je dat dus moet zeggen op dat moment. En de een zal dat makkelijker vinden dan de ander. Maar daar is, dat is dus het subtiele verschil. En dat is een heel specifiek voorbeeld. Als je dus in een overleg zit met je team. Als je merkt, als je iets vanuit afgunst, jaloezie of iets anders, een negatieve emotie vindt dat je moet ingrijpen, dan is dat niet het juiste om te doen. Dan mag je bij jezelf gaan nadenken van, goh, wat doet die collega waarom ik zo jaloers ben? Misschien is er iets wat die persoon heeft of doet wat jij eigenlijk ook wel graag zou willen of willen kunnen of willen doen. Maar als je merkt van, hey, maar we gaan zo niet naar het beste, op de beste manier naar dat hogere doel toe werken, dan mag je daar wat van zeggen. En dat kan spannend zijn. Sommige mensen vinden dat heel spannend. Dat ligt ook heel erg aan jouw specifieke blauwdruk, hoe jij in dit soort situaties, hoe je daarmee omgaat. En dan kan je dat dus zeggen. En als het niet lukt om dat te zeggen omdat het veel te spannend is, dan kan dat misschien op een later moment via op een andere manier, misschien direct naar met je leidinggevende of met een collega waar je heel goed mee bent. Allerlei manieren zijn natuurlijk mogelijk. Maar dat is dus doen wat je hebt te doen. Dat is dus eigenlijk, komt het daarop neer in elke situatie. En dan echt vanuit die zuiverheid en niet vanuit een emotie als verdriet of angst of boosheid of frustratie, jaloezie, afgunst of vanuit slachtofferrol, ik noem maar wat. Dat zijn de verkeerde emoties. En ik denk dat je wel begrijpt wat ik bedoel. En dat je ook wel, als je bij jezelf goed, nou, eerlijk naar jezelf toe bent, dat er heus wel momenten zijn dat je dus eigenlijk niet doet wat je moet doen. En mocht jij ze niet herkennen of het niet willen toegeven, ik weet, en ik heb het afgelopen week nog gedaan, terwijl ik al zo lang met de Ayurveda bezig ben. En dus merk dat ik, ik ben ook niet per se verlicht of zo. Maar ik merkte gewoon, ik zat dus in met een aantal mensen over iets te praten. En ik merkte gewoon, ik ging kritische vragen stellen. Ik ging ideeën opperen. En waarom? Enerzijds omdat ik wel vond dat ik het juiste was om te doen, of althans om die ideeën een plek te geven. Maar de manier waarop ik het deed, die was eigenlijk best wel lelijk. En vanuit een emotie als frustratie of boosheid. Het was geen afgunst, maar wel, ik denk, frustratie vooral. Dat was mijn emotie die daarin naar voren kwam. Dus ik ging daarin, ik schoot echt in mijn valkuil. En ik zag het wel gebeuren, maar kon er op dat moment niks aan doen. En inmiddels weet ik wel van welke, ik was uit balans op dat moment. Ik had te veel voeding gegeten die de pitta dosha activeerde. Dus mijn pitta dosha was wat overactief. Nou is die eigenlijk altijd aan de hoge kant. Altijd wat overactief. Dus het is niet heel moeilijk. Dus ik moet echt, zeker nu in de overgang is mijn pitta ook weer wat hoger geworden dan die was. Dus heb ik daar gewoon echt heel goed naar te kijken en rekening mee te houden. En dat had ik onvoldoende gedaan. Waardoor dat niet alleen dus in klachten als opvliegers zich uitbetaalt. Maar ook dus in gedrag wat verder afstaat bij doen wat je moet doen. Dus bij die purpose die je hebt. Nou, hoe kom je nou bij echt die purpose van je leven? Dat je nu denkt van, mijn leven is moi en wel oké. Naar, dit gaat echt de tweede helft van mijn leven zijn. Die super fantastisch is. En echt super tof. En helemaal volgens mijn doel, mijn roeping. En ik word daar super enthousiast van. Daar zit best een groot gat tussen. Maar hoe vaker je dus in dit soort dagelijkse situaties doet wat je moet doen en herkent wanneer je iets doet, ja, vanuit een negatieve emotie, dus vanuit, en dat kan ook vanuit angst zijn, hè, of vanuit iets wat er in het verleden is gebeurd, dat er nog wrok is of zo, of afgunst. Het kunnen verschillende emoties zijn. Maar hoe vaker je dus iets doet, omdat je weet dat dat het juist is om te doen in dagelijkse situaties, hoe dichter je ook, hoe makkelijker je dat gevoel oproept om dichter bij die roeping te komen. Ik las vandaag een boek. Ik weet even niet hoe het heet. Weet ik gewoon even niet. En dat ging over het ging over The Secret van heet ze Katie Byron of Byron? Nou, iets, zoiets. Hè? Maar het boek The Secret, best bekend boek. En dit boek gaat erover waarom The Secret, hè, de principes van The Secret, dus eigenlijk manifesteren, waarom dat niet bij iedereen werkt. En dat gaat ook, Jung wordt daarin genoemd. Maar wat daarin genoemd werd, en dat was echt precies waar ik ook waar het hier over gaat, het doen wat het juiste is, dat jouw ego soms in de weg zit en dat daar heel veel lagen tussen zitten en dat er heel veel lagen van overtuigingen, belemmerende overtuigingen tussen zitten, omdat je wordt gewoon door wat je meemaakt in je leven, word je ook mede geprogrammeerd. En komen daar dus allemaal lagen op die tussen jouw roeping, jouw ziel en jouw ego instaan. En wat jij dus dagelijks doet. En soms zijn die lagen zo dik dat jij niet meer zo goed weet wie jij in de kern echt bent. En ook in dit boek stond van, ja, je hebt daar werk op te doen. En hoe dunner die lagen worden, hoe makkelijker dus jouw zielsmissie, jouw roeping, hoe makkelijker dat, hoe duidelijker dat wordt voor jou. En in Ayurveda noemen ze dat samskars. Dat zijn, het wordt ook wel littekens genoemd, littekens van de ziel. Je moet het zien als een soort van plaat met diepe groeven erin. En die groeven, dat zijn je overtuigingen. En als je dus telkens vanuit die overtuigingen handelt, bijvoorbeeld een overtuiging als, ik ben niet goed genoeg. Wat is je copingmechanisme? Je wilt je bewijzen. Je wilt laten zien dat je wel goed genoeg bent. Je gaat overtuigen. Je gaat mensen overtuigen. Je gaat telkens, wil jij iemand aftroeven. Iemand heeft misschien een goed idee, maar jij wil laten zien dat jouw idee nog beter is. Of je gaat laten zien dat het idee van die ander helemaal niet zo goed is. Je gaat het idee afkraken. Om maar te bewijzen dat jij goed bent. Dat jij goed genoeg bent. Dat is dus wanneer je dus eigenlijk dus die overtuiging voedt. Je voedt de overtuiging, ik ben niet goed genoeg. Ik moet bewijzen dat ik goed genoeg ben. En daar is het de uitdaging om dat dan op dat moment niet te doen. Om te herkennen van, ik ben mezelf nu aan het bewijzen. En dat komt vanuit die overtuiging. En dit kunnen echt al te ingewikkelde stappen zijn. En dan begin je echt met, wat ben ik nou aan het doen? Is dit zuiver? Is dit een zuivere reactie? Of doe ik dit eigenlijk vanuit een bepaalde emotie? Vanuit, als je jezelf wil bewijzen, dan kan het zijn dat iemand anders ook goed is. Net zoals jij. Maar dat je dus, jij ziet jezelf dus als minder goed dan de ander. Dus je ziet daar toch een soort van competitie in. Dat er maar één beter kan zijn dan de ander. Dus je kan niet allebei goed zijn. Dus je gaat bewijzen. Dus als jij merkt van, er is geen ruimte voor een ander om goed te zijn, want dan kan ik niet goed genoeg zijn. En je gaat vanuit vanuit die overtuiging ga je handelen. Ja, dan ga je eigenlijk die lagen tussen jouw ego en jouw ziel nog dikker maken, waardoor het moeilijker wordt om te ontdekken wat jouw roeping is. Nou is het zo dat je daar gewoon, dat je eerste stap mag zijn. Daar bewust van worden. Van wat ben ik aan het doen? Was dit zuiver of was dit niet zuiver? Dat is stap 1. Stap 2 is kijken van hoe reageerde ik nou eigenlijk? Welke emoties waren daarbij betrokken? En stap 3 is kijken van wat zit daaronder? En dat is niet leuk om te zien. Want ja, je overtuigingen, dat kan echt wel voelen als dat je, bij mij is het zo'n overtuiging, ik ben niet goed genoeg. Dat is bij mij een overtuiging die die eigenlijk wel een van de belangrijkste overtuigingen is, die in mijn leven telkens een uitdaging is. En dus dan zou het zo kunnen zijn dat je dan je voelt falen. Want ja, je hebt je weer laten verleiden om daarop te reageren. Maar het is een proces en de ene dag zit je er beter in dan de andere dag. Het interessante is om terug te gaan op die emotie, te ontdekken van uit welke emotie handel ik nou? Want een emotie vanuit angst of twijfel, ik weet het niet, of vanuit slachtofferschap of vanuit boosheid, frustratie, daar zijn er verschillende dosha's bij betrokken. De emoties die bij een vata, overactieve vata horen, zijn echt andere dan die bij een overactieve pitta of een overactieve kappa horen. Dus als je die herkent, dan weet je, oké, ik ben angstig of ik twijfel, ik weet het niet. Dan weet je, ik heb een overactieve vata. Ik mag mijn vata gaan verlagen. Of als je dus boos bent of gefrustreerd, dan is het een overactieve pitta. Dan mag je die pitta gaan kalmeren en gaan verzachten. Of als je merkt, ja, ik handel vanuit, het ligt ook altijd aan mij. Of ik doe het ook nooit goed. Of niemand luistert naar me. Dat is een overactieve kappa. En dan mag je je kappa naar beneden brengen met de juiste voeding en leefstijl. Wil je daar meer over weten? Of denk je van, nou, daar wil ik wel wat mee? Want het mooie is namelijk dat zodra jij dus je dosha's gaat kalmeren, dat het makkelijker lukt om niet in die emotie te schieten. Dan is er meer voor nodig om in die emotie te schieten. Dan gebeurt dat niet meer op dagelijkse basis of een aantal keer per dag. Maar dan gebeurt het misschien nog maar een paar keer per week. En dan kan je sneller merken dat je in die emotie zit en het stoppen. En het ombuigen. En dat is het mooie. Je hebt er geen praatsessies voor nodig. Geen eindeloze meditaties of hypnosesessies. Je doet het gewoon met voeding. Met voeding en met leefstijl. En dat is het toffe, vind ik nog steeds, van Ayurveda. Dat de remedies super simpel zijn. Het zijn er superveel. Dus niet voor iedereen zijn alle remedies geschikt. En ook niet, je moet ze altijd in een soort van combinatie, in een totaal pakket zien. Dus je kunt wel zeggen van, nou, ga je vata verlagen en stop met je rauwkost. Maar als jij voor de rest allerlei vata verhogende dingen eet of doet, ja, dan heeft die rauwkost verminderen, gaat niet het effect hebben. Want je mist gewoon, ja, dit is slechts één onderdeel van een groter geheel. Je mist het grotere plaatje. Dus dat is wat je dan te doen hebt. Maar goed, die voeding voor de ziel, want daar begon ik mee, is ook super belangrijk. En die voeding voor de ziel, dat is eigenlijk, heeft dat ermee te maken dat je dus dingen doet waar je heel blij van wordt. En ook daar weer is het interessant van, doe jij die dingen omdat je denkt dat je erbij blij van wordt? Of omdat je denkt dat anderen verwachten dat jij er blij van wordt? Hè, denk bijvoorbeeld aan, nou ja, het is nu bijna oud en nieuw. En oud en nieuw is best een dingetje. Ik heb het lang gehad en ik sprak laatst iemand en die zei ook van, ik heb ontzettend last van FOMO, fear of missing out. Ik heb het gevoel dat ik naar een feestje moet gaan en dan ook een wijntje moet drinken en zeg maar mee moet doen, omdat ik anders van alles mis of saai wordt gevonden. Mijn vrienden gaan me saai vinden. Die gaan me volgens nooit meer uitnodigen. Als ik geen wijntje drink, word ik ook saai gevonden. Nou, ik noem maar wat. Terwijl je zelf misschien helemaal geen behoefte hebt aan, misschien heb je wel behoefte aan om te gaan dansen of een feestje te vieren, maar geen behoefte aan wijn bijvoorbeeld. Omdat je geen zin hebt in de kater de dag erna. Ik noem maar wat. Maar dat je dat toch doet, omdat je dan anders bang bent dat je er niet meer bij hoort. Of dat ze je saai vinden. Dat is geen voeding voor de ziel. Voeding voor de ziel is dat jij wat doet waar jij oprecht blij van wordt. Ook als het iets is wat anderen misschien minder goed begrijpen. Zo ben ik vorig jaar naar een Ayurveda-retreat gegaan in Spanje. Ik heb daar ook een aparte aflevering over opgenomen. Die ergens in juni 2024 kan je hem terugvinden. Volgens mij heet hij ook, hoe ziet een Ayurveda-retreat eruit, zoiets. Als je Ayurveda-retreat zoekt, dan denk ik dat je hem ook vindt. Ja, heel veel mensen vonden daar wat van, dat ik dat ging doen, dat ik dat alleen ging doen, dat het de prijs die ik ervoor betaalde, was het dat wel waard? Kun je dat niet op een andere manier doen? Moet je daarvoor helemaal naar Spanje toe? had ook naar Sri Lanka of India gekund, dat terzijde. Maar goed, ik koos voor Spanje. Dus dat was voor mij, vond ik, best nog wel dichtbij. Maar ik weet, je kan ook dit soort dingen in Nederland gewoon doen. Dus ik werd daar heel blij van. En niet alleen op dat moment. Ik kan daar nog steeds met heel veel plezier naar terugkijken. Maar niet iedereen begreep dat. Dus dat is voeding voor de ziel, is dat. Dus iets wat je doet, waar jij heel blij van wordt. En nou ja, waarbij je niet laat leiden door wat anderen ervan vinden. En sterker nog, als anderen er iets van vinden, hè, die vinden het stom wat je doet, of die begrijpen het niet, of die stellen kritische vragen. Ja, dat je daar gewoon oké mee bent. En dat je niet je daardoor laat weerhouden. Dat je ook niet je keuzes gaat verdedigen of gaat meepraten in de zin van, ja, het is ook inderdaad wel heel erg duur. En ja, ik had het misschien ook in Nederland kunnen doen. Of dat je zegt van, nou, maar het is dat zou meer de kappa-stijl zijn. Hè? Dat je dus een beetje mee gaat praten met de ander. Het kan ook zijn dat je meer de pitta-stijl hebt van het willen overtuigen van de ander. Dat je zegt van, nou ja, maar het is hier veel beter dan in Nederland. En nog wat dingen. Of dat je de Vata-stijl doet en van, ja, ik weet eigenlijk ook niet meer waarom ik precies naar Spanje wilde, maar het leek mij een goed idee. Ja, dat je het meer vanuit een soort van twijfel doet. Nee, dat is niet de bedoeling. Dus dit zijn echt de dingen die je doet en waar je tijd in investeert en geld in investeert. Of alleen tijd, dat kan ook. Hè. Als je bijvoorbeeld het heel belangrijk vindt om elke dag te wandelen, omdat je daar heel blij van wordt. Ja, dan kan het ook best zijn dat anderen zeggen van, ja, maar dat kost wel heel veel tijd. En hoe doe je dat dan met je huishouden of de zorg voor je kinderen of je werk of weet ik veel wat, welke vragen mensen kunnen hebben. Dat je dat wel blijft doen en dat je dus die mensen ook laat. En volgens mij begon ik daar mee in deze, nee, dat was in de vorige aflevering, had ik het over het boek van Mel Robbins, Let Them. Dat boek helpt je, want daar gaat het heel erg over van laat hen hun mening hebben en let me, dus laat jezelf doen waar jij blij van wordt. En dat is die voeding voor de ziel. En die voeding voor de ziel is net zo belangrijk als voeding voor je spijsverteringsvuur. En die voeding voor je ziel kan ook echt een zoektocht zijn. 1. En 2, kan het natuurlijk uitdagend zijn als het iets is wat mensen in je omgeving moeilijk begrijpen, om daar dan toch staande in te blijven en toch die voeding voor de ziel te blijven opzoeken en daar tijd in te stoppen en tijd voor te nemen. Dat is super belangrijk. En voor mij is dat bijvoorbeeld, ik was afgelopen week bij een bijeenkomst en dat ging over Ayurveda, dus dat ging echt heel specifiek over vraagstukken en dat werd helemaal Ayurvedisch uitgelegd. Super interessant. En we gingen heel veel mantra's zingen. En ik word altijd heel blij van mantra's zingen. En ik heb maar weinig mensen in mijn omgeving die daar net zo enthousiast van worden als ik. Maar misschien jij toevallig wel. Laat het me weten, want dan kan ik je de volgende keer aangeven wanneer ik weer naar zo'n bijeenkomst ga. Maar goed, dus dat zijn de dingen die voor iedereen anders kunnen zijn. En die je dus vooral ook moet blijven doen. En die je echt op, nou ja, waar je echt tijd voor moet maken. In de zin van niet pas nadat alle taakjes gedaan zijn. Maar misschien juist voordat alle taakjes gedaan zijn. En tot slot, in de overgang wordt dit dus echt super makkelijk. Of veel makkelijker. Want als je nog niet in de overgang bent, ja, dan ben je heel erg in de zorgmodus. En dat komt door het hormoon oestrogeen. Wordt ook wel het nice ladies hormoon of het zorghormoon genoemd. En dat betekent dat jij graag die lieve vrouw wilt zijn die voor anderen zorgt. En sommige mensen hebben dat echt van nature. Hè? Dat mensen die veel kappa in hun constitutie hebben, hebben dat veel meer dan mensen met pitta of vata in hun constitutie. Dus kappa vrouwen hebben dit veel meer en zullen dit ook blijven houden. Maar bij pitta-vrouwen en vata-vrouwen, die hebben dat zorghormoon vooral vanuit hun oestrogeenniveau. En als dat oestrogeenniveau gaat dalen, dan gaat ook die zorgbehoefte, die gaat naar beneden. Waardoor het makkelijker wordt, ja, om voor jezelf te kiezen en voor die voeding voor je ziel te kiezen. En niet meer te zorgen voor de rest. En te zorgen en te kijken of de ander het wel leuk heeft. Dat wordt dus veel makkelijker. Ook voor vrouwen, ook voor kappa-vrouwen wordt dit ook makkelijker. Alleen die zullen ook heel erg graag voor die ander willen blijven zorgen. Dat zit echt in hun natuur. En het is absoluut geen oordeel, hè? Ik herken het gewoon veel minder, omdat ik weinig minder kappa heb. Maar ik ben ook wel echt heel erg jaloers erop. Want ik zou het graag willen dat ik er wat meer van had. Want ik vind het namelijk zo gezellig. Beetje een gezellig gedekte tafel, dat soort dingen. Maar ja, het kost mij veel energie om dat zo te krijgen. En mijn talenten liggen weer op, kwaliteiten liggen weer op andere vlakken. Maar dat betekent dus dat in de overgang dat je zorghormoon, je oestrogeen, gaat naar beneden. Het wordt makkelijker om weer tijd om te bedenken, waar word ik zelf blij van? Tuurlijk word je als je kinderen hebt blij, als jouw kinderen blij zijn. Maar het is niet meer het enige. Het is niet als mijn kinderen gelukkig zijn, ben ik ook gelukkig. Nee, in de overgang is dat niet meer het enige. Dat is het heel lang misschien geweest. Of misschien ook niet eens het enige geweest, maar heel lang heel belangrijk geweest. En het is niet zo dat het nu niet meer belangrijk is. En tuurlijk, als er problemen zijn met je kinderen, ja, dan voel jij je ook niet lekker. En dan heb je daar last van. Maar het is niet meer zo dat jouw leven alleen nog maar om jouw gezin draait. En om hoe gezellig het gaat in het team van je werk of met je vriendengroep enzovoort. Nee, het is makkelijker om voor jezelf te kiezen. En je gaat dus makkelijk meer die behoefte ook krijgen. En dit is precies het moment dat als jouw purpose nog niet heel scherp is. Of als je denkt, net zoals ik, op zo'n punt staat van is dit het nou? Dat je dus daar op dagelijkse basis kunt oefenen met is dit het juiste wat ik te doen heb? In het wel of niet iets zeggen, in je gedrag, in het wel of niet iets doen. Wel of niet een vriendschap aanhouden. En ja, hoe vaker je dat dus doet, hoe makkelijker je ook bij die roeping komt. En dan kun je daar echt mee aan de slag om dus die roeping, om daar echt ruimte voor te maken in je leven. Om daar je leven omheen te vorm te geven. En het is niet zo dat je meteen alle schepen achter je hoeft te verbranden. Absoluut niet. Maar het is wel iets, hoe duidelijker jouw roeping is, hoe makkelijker het ook zichtbaar wordt van hoe je die roeping dus in je leven echt een rol kunt laten spelen en een plek kunt geven. En daarvoor heb je wel echt je dosha's in balans te brengen. Zodat je niet in die samskars blijft hangen. En ik, voordat Ayurveda in mijn leven was, waren mijn samskars super diep. Echt heel diep. Vooral vanuit een pitta. Ik reageerde heel erg vanuit die pitta. Pitta-onbalans. Vanuit die overactieve pitta. En ik herkende het niet eens. En het bracht me nul verder. Ik was gewoon super vaak gefrustreerd. En daar heb ik dus gewoon nu niet meer. Dus dat is echt super fijn. En tuurlijk schiet ik af en toe er weer in. En dan weet ik, ik heb te veel pitta verhogende dingen gedaan en gegeten. Dus mijn pitta is weer iets te overactief. Weer wat te veel uit die balans geschoten. En dan merk ik dat. Maar ik ben me er nu bewust van. Ik weet wat ik kan doen om die pitta weer naar beneden te brengen. En ik ben dus veel, veel dichter bij mijn zielsmissie, bij mijn roeping gekomen. En ik geef daar dus nu steeds beter vorm aan in mijn leven. En dat gun ik jou ook. Dus dat is wat ik je wil meegeven in deze aflevering. Dus ga op zoek, oefen op dagelijkse basis met wat heb ik te doen. En kijk ook welke emoties erbij betrokken zijn als jij dus iets doet waarvan je dan achteraf bedenkt, als je er bewust van bent, van ik heb me weer laten leiden door mijn samskars, door mijn overtuigingen en ik ben in emoties geschoten die niet helpend zijn. Dat was niet zuiver. En dan ben ik heel erg benieuwd welke emoties jij herkent. En laat het me vooral weten, want dan kan ik daar wellicht een volgende aflevering aan wijden van wat kan je dan doen om... aan welke dosha's zijn nou de verschillende emoties verbonden? En wat kun je dan doen om te zorgen dat die dosha's meer in balans brengt? En dus wat minder snel getriggerd wordt op zo'n onderwerp. En dus wel zuiver kunt handelen. Nou, dat zou toch fantastisch zijn? Ik word daar heel blij van. En ik kijk ook weer uit naar de volgende mantra bijeenkomst waar ik naartoe ga. Dat duurt nog eventjes, maar ik heb er nu al wel heel veel zin in. En ik ga ook binnenkort ga ik zingen en optreden echt. Nou, superleuk. En ik vind muziek maken samen vind ik altijd heel erg leuk. Dus daar word ik heel blij van. En ik merk dat het op mij steeds makkelijker lukt om daar meer tijd aan te besteden. En daar tijd voor vrij te maken. Dus nou, dus dat. Nou, ik nodig je uit om hier dus over na te denken waar je blij van wordt. En hoe jij daar in 2026 meer tijd aan kunt besteden. Dat is eigenlijk de vraag waarmee ik wil afsluiten. En mocht je nu denken van ja, ik vind het super interessant om meer te weten over die dosha's en hoe ik die in balans kan brengen en hoe ik dus dichter bij mijn roeping kan komen. En juist in die tweede helft van mijn leven en ook daarmee tegelijkertijd overgangsklachten kan verminderen, stuur me dan even een mailtje anneke@detoxyourlife.eu. En dan plannen we even gratis of een vrijblijvende gratis afspraak in van een half uurtje. En dan kan ik je vertellen hoe ik je daar eventueel bij zou kunnen helpen. Het lijkt mij heel erg leuk om jou daarbij te helpen. Want ja, hoe meer mensen kennis maken met Ayurveda en Ayurveda toepassen in hun leven, ja, hoe meer mensen er gewoon dichter bij hun roeping komen. En de wereld daarmee dus ook een stukje mooier wordt. Dus dat wil ik je nog even daarvoor ook uitnodigen. Voor nu wens ik je een hele fijne dag, een goed uiteinde en ik hoop dat je er in 2026 weer gewoon bij bent. Doei doei! Bedankt voor het luisteren. Ik waardeer het als je een review of rating wil achterlaten. Scroll naar de podcastshow, klik op de 3 puntjes en klik op beoordeel show. Hoe meer reviews, hoe beter deze podcast wordt gevonden en ik meer vrouwen kan bereiken die met Ayurveda fijner door de overgang kunnen bewegen. Vond je de aflevering waardevol, dan zou ik het leuk vinden als je hem deelt en mij tagt op Instagram. Wil je weten of je in de overgang bent en wil je waardevolle Ayurvedische tips ontvangen die je overgang verlichten? Doe dan de gratis test die je in de show notes vindt.